Willen we samen de vroege profeten opslaan en meer bepaald het boek Richteren. We zijn inmiddels bezig met een reeks en we zijn bij Gideon aangekomen. En ik zou graag de draad oppikken waar we zowat geëindigd zijn. En dat is in Richteren 6 vers 33 te beginnen tot en met vers 40. Dit zegt Gods woord. Alle Midianieten, Amalekieten en andere Oosterse volken verzamelden zich en staken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jezreel. Toen bekleedde de geest van Jahwe zich met Gideon en hij blies op een bazuin en riep de Abiezerieten op om hem te volgen. Hij stuurde boodschappers door heel Manasse en riep hen te wapen en ook naar Aser, Zebulon en Naftali, zodat ook zij optrokken om hen tegemoet te komen. Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand wilt verlossen, zoals u beloofd hebt, zie, ik zal een wollen vacht op de dorstvloer leggen. Als er alleen dauw is op de vacht en de hele grond droog is, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u hebt gezegd. En dat gebeurde. Gideon stond de volgende dag vroeg op. Hij kneep de vacht uit en wrong de dauw eruit, een kom water. Toen zei Gideon tegen God, wees niet toornig op mij, laat me nog een verzoek doen. Sta me toe om nog een test met de vacht te doen, maar maak de vacht deze keer droog en laat de grond met dauw bedekt zijn. Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. Alleen de vacht was droog, de hele grond was met dauw bedekt. Tot zover de korte schriftlezing voor deze morgen, die we zoals je ziet aangevat hebben bij vers 33. Het is niet onbelangrijk, vrienden, om hier meteen oog te hebben voor het feit dat de beschrijving van de huidige ontwikkelingen in het land, dat dat een beknopte versie is van de situatieschets in de openingswoorden van dit zesde hoofdstuk. Want wat dat hier nu meegedeeld wordt, is dus een verwijzing naar de jaarlijkse rooftochten van de Midianieten die de afgelopen 7 jaar het land leeggeplunderd en verwoest hadden. Maar in andere woorden, het is weer al van het zaaste liedje. Donkere wolken pakken samen in de vallei van Jezreel en kondigt de jaarlijkse sprinkhanenplag uit het oosten zich weer aan. En ik denk, vrienden, dat maar weinig verbeelding vereist hoe meteen weer de angst hier rondom zich heen grijpt en zich meester maakt van de vervolking voor wat hen nu weer te wachten staat. Ja, de benauwdheid lezen voor Midian is zeer groot. De Israëlieten staan volkomen machteloos tegenover die ontelbare zwerm kamelen met hun berijders. En in onze vorige overdenking zagen we dat Gideon hierin geen uitzondering was. Hij deelde in diezelfde panische angst die zijn volksgenoten had overweldigd. We troffen hem aan in een wijnpers, zodat hij tarwe aan het kloppen was, uit vrees voor de Midianieten. En ik heb u toen attent opgemaakt dat angst en vrees werkelijk een rode draad vormt tot dit verhaal van Gideon. Het grondwoord dat bij ons met vrees vertaald is, dat komt in het Richterenboek slechts 8 keer voor, waarvan 6 keer in Gideon zijn verhaal. Vandaar vind ik dat het zo belangrijk is om er oog voor te krijgen hoe dat Jahwe met de angsten van zijn volk omgaat. Want wat we herhaaldelijk zullen zien, is dat God de angst en de vrees van zijn mensen ernstig neemt. En dat hij er zich dus niet voor schaamt om zich neer te buigen en ons gerust te stellen in onze angsten. Nu, de wijze waarop dat Jahwe omgaat met de angsten van zijn volk, dat vertoont telkens dezelfde kenmerken. En daar hebben we eigenlijk al een staaltje van in onze vorige overdenking gezien. Maar ik denk dat het goed is om Gods remedie en antwoord op onze angsten, om dat wat concreter in beeld te brengen als eerste. Want voor alle duidelijkheid, Gods antwoord bestaat er niet in dat hij onze vrees op een wonderlijke manier gaat wegnemen. Dat we dan niks meer van gewaar zijn. Nee. Zoals dat we gezien hebben bij Gideon, is moed vertonen in gevaarlijke omstandigheden niet gelegen in de afwezigheid van angst, maar in de aanwezigheid van iets dat meer dwingend is dan onze vrees. De aanwezigheid van iets dat zal helpen om onze angsten te bedwingen. En dat valt eigenlijk eenvoudigweg samen te vatten onder twee noemers. Twee zaken die God, Gideon en ook ons wil bijbrengen. Namelijk wie dat Yahweh werkelijk is en wie dat hij niet is. Want om troost te kunnen vinden in wat Yahweh Gideon had beloofd, ik ben met je, weet je nog? Ja, hangt natuurlijk alles af van wie men voor ogen heeft. Alles hangt af van wie dat God is. En als je geen troost vindt, als je niet gesterkt, nog bemoedigd wordt om te midden van je angsten u volkomen aan God over te geven, dan is dat gewoon weg omdat je de God niet kent die tegen je zegt, ik ben met je. Ofwel vind je geen rust, omdat er andere goden zijn die de ruimte krijgen om jouw veiligheid in dit leven te bieden. Maar die zullen je altijd teleurstellen, zoals dat ook bij de Israëlieten het geval was, die vasthielden aan Baal en zijn gemalin Asherah. We hebben de vorige keer gezien dat wanneer hun altaren door Gideon ontheiligd worden, dat zijn volksgenoot meer vrees en ontzag kenden voor de mogelijke vloek die boven hun hoofd hing, dan voor Yahweh. Een vrees voor iets die er nooit zou komen en volkomen misplaatst was in mensen. Het mag dat wel cliché klinken, maar we dienen God meer te vrezen dan wat er op ons afkomt en wat voor vorm dan ook. En dat kan een plots verlies van inkomen zijn, vrees voor een ziekte, zelfs om iemand te ontmoeten, maar dat je niet aan onderuit kan, noem maar op. Wat het ook zij, we dienen God meer te vrezen dan dat we iets anders vrezen. Nu, God vrezen in de juiste zin van het woord wel te verstaan, dat is geen populaire manier van denken onder christenen. Ja, dat valt ook niet echt te rijmen met de hedendaagse, wat ik noem, pampertheologie. Die van een familiariteit getuigt die volkomen ongepast is. En bezongen wordt in liederen als ik wil heel dicht bij u zijn als een kind bij de vader op schoot. Of welke vriend is onze Jezus, wat al even misplaatst is. Hij noemt ons wel zijn vrienden, maar hij is en blijft altijd onze Heer mensen. Net zoals Abraham een vriend van God werd genoemd, maar God die is toch voor Abraham altijd God de Allerhoogste gebleven, hè? En is zijn maat. De vriendschappelijke omgang die de Vader en de Heer Jezus ons verleent in de geest mensen, is geen reden om ineens familiair te gaan doen. Maar dat getuigt van weinig besef met wie we in feite te maken hebben. En in dat verband denk ik niet dat de kinderen overdenken de namen van God. Maar wanneer dat die namen van God in de kijker worden geplaatst, dat de naam van God die door Jacob in Genesis 31 gebruikt wordt, dat die hoog op die lijst staat, als die al gevonden wordt. De situatie is daar dat Jacob, aartsvader Jacob, met onkel Laban een verbond gaat sluiten en hij daar een eed zweert bij de vrees van zijn vader Isaac. De vrees van zijn vader Isaac. Ja, God wordt zo genoemd omdat Isaac, de zoon van Abraham, God op de juiste manier vreest. En dat is de manier zoals de Heer Jezus ook zijn discipelen heeft voorgehouden wanneer hij zei, en wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Maar wees veeleer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam kan vernietigen in de Gehenna. Met andere woorden, de Heer Jezus roept zijn discipelen op om hem te vrezen, die niet enkel de leiding heeft over een lagere rechtbank en hoogstens het leven kan benemen, maar in plaats daarvan de leiding heeft over het finale oordeel voor wie dat ieders leven in rekening gebracht zal worden voor de eeuwigheid. Want Gehenna, bij u vertaald met hel, maar in de oorspronkelijke bewoording is het Gehenna, dat staat voor alle duidelijkheid voor het einde van hen die in het laatste oordeel tot de tweede dood veroordeeld zijn. Nu moest je meen dat de Heer Jezus hier precies zijn discipelen aan het afdreigen is, opdat ze een zekere afschuw voor God zouden kennen. Het gaat verder, hè? De Heer Jezus zegt, worden er geen 5 musjes verkocht voor 2 penningen? 4+1 gratis dus. En toch zegt de Heer Jezus, wordt niet één van hen vergeten door de God die jullie verondersteld worden te vrezen. Ja, die God voor wie de al jullie haren geteld zijn, die moet je vrezen. Wees niet bang, zegt de Heer Jezus, jullie zijn veel meer waard dan de musten. Dat is de God die jullie dienen te vrezen, hij die zelfs oog heeft voor de musten. Punt is dat vrees op 2 totaal tegenovergestelde manieren in de schrift wordt gebruikt. En ik wil dat graag illustreren aan de hand van Exodus hoofdstuk 20. Exodus hoofdstuk 20, daar is het volk Israël getuige hoe dat Yahweh zich openbaart op de berg Sinai. Je weet wel, een donder en bliksem, en daar laat Yahweh zijn stem horen. En de mensen die deinzen dat terug, en ze willen nog niks meer van horen, zeggen ze tegen Mozes. En dan lezen we in 20 vers 20, Mozes zei tegen het volk, vrees niet. Want, zegt hij, God is gekomen om jou de proef te stellen, zodat jullie hem zullen vrezen en niet zullen zondigen. Dus hier vinden we in één zin, mensen, tweemaal het woord dat in de grondtekst bij u vertaald is met vrees. En dat wel twee uiteenlopende betekenissen heeft. Als Mozes zegt, vrees niet, ja, dan doelt hij op het soort vrees dat ons een gevoel van afschuw geeft. Waardoor je zo snel mogelijk de andere kant wilt oplopen. Maar dat is niet de vrees waartoe je bij Israël hier op de proef stelt. Nee, de vrees die God hier beoogt is diepe eerbied. Omdat je vol bewondering en ontzag bent en bedachtzaam voor hem wordt. Dat soort vrees, mensen, dat je overvalt wanneer je op een bergtop bent gekomen en een adembenemend uitzicht krijgt over een uitgestrekte bergketen met al zijn diepe rotskloven en oprijzende hellingen. Dan wil je dat toch niet van weglopen, nee? Nee. Je wil juist met een verrekijker nog een beter zicht krijgen op dat alles. Of wanneer je in plaats in de wereld komt, waar dat geen lichtvervuiling is, zoals bij ons, waar je de sterrenhemel in al zijn pracht en majesteit kunt bewonderen. Dan voel je je wel heel klein en overweldigd, maar je wilt toch niet gaan lopen, nee? Het trekt je volle aandacht. Je kan er wel gefascineerd blijven naar kijken. De schrift die leert ons namelijk, mensen, dat vrees voor God gegrondvest is op onze liefde voor hem. Psalm 33, vers 18, wat u voorlezen. Maar de ogen van Yahweh zijn gericht op hen die hem vrezen, op hen van wie de hoop is gevestigd op zijn onfeilbare liefde. Ware vrees voor God, vrienden, is gevestigd op het hebben van hoop in zijn onfeilbare liefde. En wat dacht je van Psalm 130, vers 3? Wat dat we lezen, als u, Yahweh, onze zonden zou optekenen, wie zou dan stand kunnen houden? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Als onze vrees voor God voortvloeit uit de kennis van Gods oneindige vergevingsgezindheid, dan pas ken je het juiste soort vrees. Het soort van vrees, wanneer je volkomen verwonderd bent dat God die heilig, rechtvaardig en goed is, zonder zijn karakter te verloochenen, toch genade en vergeving kan schenken aan hen die zijn oordeel verdienen. En dat alleen omdat hij zich vanaf de grondlegging der wereld voorgenomen heeft om u en mijn welverdiende oordeel eigenhandig op zich te nemen en zelf te dragen tot in de dood. Dat is de wonderbaarlijke liefde van God, de volmaakte liefde, die zoals 1 Johannes 4 het zegt, vrees van het verkeerde soort uitdrijft. Wie dat soort vrees kent, is die volmaakt in de liefde, zegt Johannes. Gods liefde voor ons en onze liefde voor hem, dat maakt ons moedig in het licht van elke andere dreiging in ons leven. Wanneer dat onze harten en gedachten aan hem gekluisterd zijn en dat we naar hem kijken. Ware vrees voor God is gegrondvest op Gods onfeilbare liefde en de kennis van Gods oneindige vergevingsgezindheid. En alles wat er verder over de vrees van God in de schrift gevonden wordt, dan moet je binnen dat kader plaatsen. En waarom kan ik dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Omdat het kennen van Gods karakter de enige motivatie is om God naar waarheid te vrezen. Dus, vrienden, zoals we zagen in Exodus 20, zijn er om zo te zeggen twee soorten vrees. Hè? Enerzijds het soort vrees waarbij dat wij bezorgd zijn dat God iets zou doen waardoor dat we helemaal van streek zijn. Hè? Het soort vrees dat de Israëlieten kenden bij de berg Sinai en niet meer wilden meemaken. Hè? En anderzijds de vrees voor God waarbij dat we waakzaam en alert zijn om iets te doen dat hem zou onteren. Het soort vrees dat God zocht bij zijn volk en hen daartoe op de proef stelde. En inderdaad, hoe meer we God liefhebben, des te bevreesder dat we worden om onze Verlosser en Heer te onteren, die uit liefde voor ons zichzelf tot in de kruisdood gegeven heeft. Zoveel mijn eerste pastoraal momentje. Ik zou graag terugkeren tot de tekst van deze morgen. Want hoewel dat er hier aangekondigd wordt dat de Israëlieten dreigen, zoals in de voorafgaande 7 jaar, meer van hetzelfde te krijgen, is er dit jaar wel een hele nieuwe wending. Hè? Vers 34. Toen bekleedde de geest van Jahwe zich met Gideon. Ja, natuurlijk, als je al geen hoge pet op hebt van Gideon en de overige richters, ja, zoals zoveel de traditionele uitleggers, moet je de actie die de geest hier onderneemt ergens toch een beetje gaan minimaliseren. Hè? En dan is de Heilige Geest er enkel om de richters de nodige kracht te geven, zodat ze kunnen doen wat God van hen verwacht. Want, zo zegt men, ja, we mogen het absoluut niet verwarren met waartoe ons in Christus de Geest van God geschonken is. Want, zegt men, de Geest is ons vooral geschonken om ons te heiligen. Enfin, afgezien van het feit dat kracht verlenen en heiligen inderdaad zou zien de Geest van God bij ons verricht, weet ik eigenlijk niet goed wat men die tegenstelling vandaan haalt. Bij mij weten onderwijst de schrift dan nergens. Het wordt alleen verondersteld door hen die zeer verontrust zijn met dat voorbeeld van die rechters. Die rechters die door de geest gedreven keer op keer zaken verrichten, die mensen volkomen verkeerd begrijpen. Zaken die niemand verwacht om met Jesaja te zeggen. Want de geest wouit niet eenmaal waarheen hij wil, zegt de Heer Jezus Johannes hoofdstuk 3. En dat is vandaag niet anders, mensen. En dat moet me toch wel even van het hart. Want ja, er wordt met heel veel stelligheid op tekenen gewezen die dan het watermerk zouden zijn van de aanwezigheid van de geest. En die mate zelfs dat als die werkzaamheid niet gezien wordt, men ernstig twijfelt of de geest überhaupt dan wel aanwezig is. Kent dat, hè? En wat mij dan vooral opvalt, dat is dat geen enkele, maar ook geen enkele van die zogenaamde tekenen terug te vinden zijn in Jezus' onderwijs. Jezus' onderwijs, wat de aanwezigheid en het werk van de Heilige Geest voor zijn discipelen nu zou gaan betekenen. Sorry dat ik een beetje moet in herhaling vallen, maar er is nergens meer concreet onderwijs over dat onderwerp te vinden dan in het Johannes-evangelie. En dan vooral wat dat de gereedheid tijdens die tafelgesprekken op die laatste avond hen heeft voorgehouden. U zult met mij toch ook wel ongetwijfeld gezien hebben dat je daar geen enkele aandacht weet aan grote krachten en wonderen doen, nog spreken in tong of genezing verrichten en over heiliging. Had je dat precies ook niet gesproken, hè? Maar waarover heeft hij dan wel gehad? Kort samengevat, de tegenwoordigheid van de Heilige Geest, dat is Jezus' nabijheid tijdens zijn afwezigheid. Nog een keer zeggen. De tegenwoordigheid van de Heilige Geest, dat is Jezus' nabijheid tijdens zijn afwezigheid. Door de Heilige Geest, die andere parakleet, zegt de Heer Jezus Johannes 14, zal ik met je zijn tot in eeuwigheid. Of laat ik het anders zeggen. Alles. Maar dan ook alles wat de Heer Jezus tijdens zijn aanwezigheid voor zijn discipelen betekend en gedaan had, daartoe zou hij in en onder hen zijn geest zenden om de voortgang daarvan voor altijd en overal te garanderen, mensen. Ik zal met je zijn tot in eeuwigheid. Is dat niet geweldig? En op diezelfde wijze, mensen, komt die tweevoudige belofte aan Gideon van Gods aanwezigheid. Ik zal met je zijn, nu volledig tot uitdrukking, wanneer dat de geest van Jahwe zich met Gideon gaat bekleden. Ja, dat klinkt u misschien een beetje vreemd in de oren, maar dat is de letterlijke weergave van de tekst. Betreft hier trouwens een zeer zeldzaam woord in de schrift met betrekking tot de Heilige Geest, dat veel meer behaast mensen dan enkel dat de geest over iemand komt. De HSV-vertaling komt deze keer aardig in de buurt en zegt: toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. Maar ja, dat kan wel makkelijk misverstaan worden, hè? Het is niet zo dat de geest het kleed van Gideon wordt. Nee, het is juist omgekeerd. Het is de geest van God die zich met Gideon gaat bekleden. Gideon is de kleding. Met andere woorden, wat dat iedereen gaat zien, zijn de kleren. Wat de mensen gaan zien, is Gideon. De vraag is natuurlijk, is Gideon gewoon Gideon? Of is die gewoon kleding die gedragen wordt door de geest van God? Maar voor alle duidelijkheid, mensen, Gideon is geen handpop van de Heilige Geest. Hè? Maar wat de tekst wil aangeven, is dat Gideon van binnenuit bezield wordt door de geest van God. De machtige aanwezigheid van de geest zal Gideon bezielen en de nodige kracht en bekwaamheid geven om zijn roeping tot rechter te gaan vervullen. En meteen zien we dat Gideon tot de actie overgaat. Hè? Door alle strijdbare manschappen uit diverse stammen van Israël te monsteren voor wat komen gaat. Waarna dat we nu vernemen hoe hij Yahweh tot 2 keer toe om een publiekelijk teken vraagt, waardoor hij natuurlijk weer op de nodige kritiek aanreedt, niet van de vele Bijbeluitleggers. Ja, ze menen dat Gideon langs deze weg op zoek is naar Gods wil, wat dan wederom een bewijs zou zijn van zijn gebrek aan geloof. He, bij Gideon, ja, je kent toch al Gods wil? En waarom is dat nu nodig? En dan nog wel 2 keer, zeggen ze. En anderen zeggen dat Gideon hier helemaal niet te doen is hier om Gods wil te kennen, maar dat eerder is om Gods wil te veranderen. Ja, zegt men, Gideon had gewoon het gevoel dat het probleem te groot worden om verder te gaan. Ja, het is gewoon een dwaas plan om de strijd aan te gaan met zo'n gigantisch overtal. Hé. En langs deze weg zoekt Gideon gewoon tijd te kopen in de hoop dat God nog van gedag gaat veranderen. Enfin, ik ben niet onderlegd in de psychoanalyse om in Gideon zijn hoofd te kruipen, maar hoe dat je dat met zekerheid kan vaststellen, dat blijft me tot vandaag eigenlijk een raadsel. Maar ik wil je wel wat aandacht aan geven, mensen. Want ondertussen is het zowat gemeengoed onder evangelische christenen om bij beslissing die ze doen in het leven, de Heer om gelijkaardige tekenen te vragen ter bevestiging. En ik denk dat er maar weinig aanwezig zijn die daar geen ervaring mee hebben. Hè? Van die vrouw die een hand opsteekt, niet in. Maar er zijn maar weinig onderwerpen die zoveel aandacht krijgen onder geloven als het kennen van Gods wil. Het aantal verschenen artikelen en boeken hierover, dat is gewoonweg niet bij te houden. De keuze is reuze. Je zit bij manier van spreken bijna verplicht om zelf een schapenveld te leggen voor Gods aangezicht, indien dat je zeker wel weet welke je moet kopen. Maar hoe de wil van God zoeken, dat is een vraag die vele mensen schijnbaar bezighoudt. En een dankbaar onderwerp om de mogelijke bestseller te schrijven. Niet? En hoewel dat die uitdrukking, de wil van God, helemaal niet gevonden wordt in Gideons verhaal, is toch zo wat, ja, het belangrijkste wat dat opgevist wordt wanneer dat er uit dit gedeelte gepredikt of onderwezen wordt. En willen we begrijpen wat hier werkelijk gaande is in onze tekst, dan is het wel belangrijk, vrienden, om ons bewust te zijn van het feit dat Gideon voor zichzelf geen nood had aan een teken. Ja, het is zo makkelijk, hé, om wat dat hier gebeurt te verwarmen wat dat we 14 dagen terug hebben overdacht. Weet je nog? Want Gideon had voor zichzelf al om een teken gevraagd in vers 17. Als ik bij u in de hunt ben gekomen, geef mij dan een teken dat u het echt bent die tegen mij spreekt. Zie je? Het teken dat Gideon toen kreeg, nou, dat was het meest verbazingwekkende teken dat er maar kan zijn. Hè? Dat was het ultieme teken. Wat kan er nog beter zijn dan dat Yahweh zich aan u persoonlijk openbaart en u een zeer kostbare belofte heeft. Ik ben met je. Nee, vriend, als Gideon, die nu bezield wordt door de Heilige Geest, God opnieuw om een teken gaat vragen, dan kent dit andere bedoelingen. Voor zichzelf heeft Gideon er helemaal geen behoefte aan. Integendeel, lees een keer goed met mij de tekst, dan merk je dat Gideon 100% zeker Gods wil kent. In vers 30 zegt hij tegen God, als u Israël door mijn hand wilt verlossen, zoals u beloofd hebt. En Gideon gaat dan nog een keer herhalen wanneer hij verder gaat praten over die schapenvacht. 2 keer wijst Gideon hier naar de belofte van God, die hij zelf wonderbaarlijk bevestigd had gezien toen dat verterend vuur uit die rots opsteeg, weet je nog, en zijn offerhaven verslond. Gideon begreep wat Yahweh van hem verlangt. Israël redden door mijn hand, zoals u hebt gezegd. Dus, in tegenstelling tot de populaire interpretatie, heeft de tekst hier helemaal niks te maken met het ontdekken of bepalen van de wil van God. Sorry dat ik dat moet zeggen. Gideon vraagt hier even mij om een spectaculair teken uit de hemel. He. Dat wat hij persoonlijk gekregen had, ja, kon wat dat betreft niet overtroffen worden. Nee, dat hebben we de vorige keer gezien. Hij vraagt hier echter mensen om een specifiek teken, niet omwille van de mirakelwaarde, dan dat hij wel andere dingen kan vragen, he, by the way, maar omwille van de symbolische waarde. Beide tekenen zijn namelijk niet voor hemzelf bedoeld, maar voor de mensen die hij zal leiden. Zodat die bijeengebrachte strijders zeker weten dat Gideon niet uit zichzelf handelt, maar dat het de geest van God is die hem bezielt. En met het leger van Israël nu voor zich, zal Gideon Jobij vragen om 2 tekenen om de aanwezigen te bemoedigen en hun geloofsvertrouwen te versterken. Hernieuw vers 36. Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand wilt verlossen zoals u beloofd hebt, zie, ik zal een wollen vacht op de dorstvloer leggen. Als er alleen dauw is op de vacht en de hele grond droog is, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen zoals u hebt gezegd. En dat gebeurde. Gideon stond de volgende dag vroeg op. Hij kneep de vacht uit en wrong de dauw eruit, een kom water. Wat is dan de waarde van dat teken, zult u zeggen? Wel, de sleutel om de symbolische waarde op te helderen, dat ligt hem in het feit dat Gideon geroepen is om een nieuwe Mozes te zijn. De connecties tussen Gideon en Mozes zijn geen toeval in mensen. Ze vormen namelijk het antwoord op zijn vraag, weet je nog wat hij vroeg aan de engel van de Heer? Waar zijn al zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders ons vertelden toen ze zeiden, heeft Jahweh ons niet uit Egypte geleid? We hebben al gezien hoe dat de roeping van Gideon hem verbindt met Mozes en zijn roeping in Exodus hoofdstuk 3. Ja, beide mannen zijn toch geroepen om Gods volk te bevrijden van buitenlandse overheersers. En beide mannen hebben de vorige keer gezien maken bezwaar door te zeggen dat ze niet opgewassen zijn. Wat in een opdracht, weet je nou? Beide mannen ontvangen ook de belofte van Gods aanwezigheid als antwoord op hun bezwaren. Ik zal met u zijn. En beide mannen bouwen altaren en brengen offers aan Jahweh. Beide mannen vernietigen ook de afgoden die te midden van Gods volk aanwezig waren. Nu, ik ga stoppen hier, maar ik zou nog een tijdje kunnen doorgaan. Er zijn niet minder dan 17 parallellen tussen Mozes en Gideon. Het is maar voor te zeggen. En op dezelfde manier, mensen, komen de tekenen van Gideon overeen met soortgelijke tekenen die aan Mozes in Exodus 4 werden gegeven. Weet je dat nog? Ja, dan kun je namelijk Mozes zijn volgende bezwaar vernemen. Hè? Ja, zegt hij, als ze me niet geloven en niet naar me luisteren en zeggen, ja, wij is helemaal niet aan u verschenen. Toen zei Jahweh God tegen Mozes, wat heb je daar in je hand? De staf, antwoordt Mozes, werp hem op de grond, zegt Jahweh. En toen dat Mozes hem op de grond wierp, veranderde die staf in een slang, waarvoor naar Mozes wel loopt. Hè. En toen gaf Jahweh hem de opdracht, steek je hand uit en pak de slang bij de staart. Nu, ik weet niet of je dat weet, maar een heftige slang pak je bij de kop achter zijn kaken. Je pakt zo'n slang nooit bij de staart, tenzij dat zeker wel gebeten worden. Maar bij de kop is voor Jahweh belangen niet goed, hè. Pak de slang maar bij de staart, zegt de Heer, hoe dat lekker gevaarlijk is. En wanneer dan Mozes gehoorzaamt, wordt de slang opnieuw de staf in zijn hand. En dan zegt de tekst, en dit sprak Jahweh opdat zij zouden geloven dat de Heer en God van hun vaderen aan Mozes verschenen was. Wat heeft dat teken in godsnaam te betekenen, ga je zeggen? Wel, ik heb u al vaker gewezen op het feit dat in het koninklijke tulband van de farao een cobra prijkt. Een cobra die symbool staat voor de goddelijke bescherming die hij genoot. En wie kan er dat een op? Wie hem als een hand naar hem durft uitsteken, die zal zeker gedood worden. Dus het eerste teken symboliseert het grote gevaar van Egypte waar Mozes voor staat. Maar Jahweh toont hier door dit teken dat hij met dit gevaar zal afrekenen. Want zoals de slang een instrument wordt in Mozes zijn hand, een staf, zo zal farao slechts een instrument zijn in Gods hand om zijn wil te volvoeren. Dus, het eerste teken symboliseert hier eigenlijk het probleem met Egypte. Het tweede teken, de hand die Mozes hier in eigen boezem steekt, en wit als sneeuw tevoorschijn komt, dat symboliseert Israëls probleem. Ja, Israël verdiende natuurlijk door de Egyptenaren verdrukt te worden, omdat ze de goden van Egypte dienden, weet je nog? En hierdoor is Israël natuurlijk onrein voor het aangezicht van God. En zoals dat de onreinheid van Miriam, de zus van Mozes, toen dat ze gezondigd had, visueel zichtbaar werd, dat ze wet werd van melaatsheid, zo is ook de hand van Mozes melaats, wanneer dat hij die in zijn eigen boezem steekt en het opnieuw tevoorschijn komt. Maar Jahweh zal ook met dat probleem van Israëls onreinheid afrekenen. En dat is wat gezien wordt wanneer dat Mozes op Gods wil wordt, zijn hand opnieuw in eigen boezem steekt en die rein terug bovenhaalt. Dus, lieve mensen, beide tekenen symboliseren de omkering die er staat aan te komen. En die beide tekenen hier, die Jahweh hier op de dorstvloer, wat Gideon omvraagt, zal verrichten, die symboliseren eveneens de grote omkeer die er staat aan te komen. Nu, waarom gebeurt dat hier publiekelijk op de dorstvloer? Wel, het is uiteindelijk duidelijk, denk ik, dat de Midianieten Israël zijn dorsloer overgenomen hebben. Maar Israël, hebben we gezien, leeft nu in de bergen, hè? Ondergedoken en dorst en tarwe, zoals Gideon verborgen in een wijnpers. En wie geniet er nu de dauw en de vrucht van het land? De Midianieten, hè? Die met al hun kamelen zijn neergestreken en de dorstvloer van Israël bedekken als een wollen tapijt. En zo symboliseert dat eerste teken hier het probleem met de Midianieten. Het oordeel dat zij verdiend hadden door de goden van Canaan te dienen. Hè? De vruchtbare dauw van de hemel, Gods levensvoorziening voor Israël in het land, dat komt nu volledig in de hand van Midian terecht. Hè? Dat is Israëls probleem, wat dat eerste teken laat zien. En dan vraagt Gideon door Gods geest gedreven om een tweede teken. Hè? Toen zei Gideon tegen God, wees niet toornig op mij, laat me nog een verzoek doen. Sta me toe om nog een test met de vacht te doen, maar maak de vacht deze keer droog en laat de grond met dauw bedekt zijn. Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. Dus dat is hier het tweede teken van omkering. De dauw van het land komt terug op de dorsvloer van Israël terecht, waar dat die hoort te zijn in mensen. De dorsvloer van Israël zal opnieuw vervuld worden met symbool van Gods zegen in het land, de dauw uit de hemel, Gods goede haven, de Israël opnieuw zal voorzien en alle levensonderhoud en voorspoed. En deze maal zal het wollen deken die het land bedekt droog blijven. Hè? De Midianieten gaan niet langer Israël van Gods zegen beroven. Het tweede teken is dus het teken van Israëls zekere verlossing en herstel mensen. Beide tekenen verzekeren Israëls legermacht dat Yahweh aan Gideon verschenen is en Israël zal verlossen door zijn nieuwe Mozes. Kijk hé. Nu, beste vrienden, of dat al dan niet noodzakelijk is om God om een teken te vragen om zijn wil te kennen, dat laat ik aan u over. Het is zeker geen kwestie van gehoorzaamheid dat je dat moet doen. Maar het is een zaak van je geweten voor het aangezicht van God. Nu, één ding is zeker. Het kan alleen gebeuren in de geest van Gideon. Vanuit de volle overtuiging van het teken dat God ons allen al geschonken heeft. Dat God waarlijk met ons is. Kan je dat teken? En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, dan moet de mensen zo verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Op deze wijze heeft God de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat steekt niet aan we het in, niet? En wie in de volle overtuiging van dit teken staat, mensen, zal de geest van Christus zich mee bekleden, zoals de geest van Yahweh Gideon heeft bezield. En dan horen we slechts de Vader te bidden en te vragen. Zoals Paulus dat eenvoudig deed. Kunnen we nu nog een tekstje lezen uit de Kolossenbrief, hoofdstuk 1, vers 9 tot 11. En dat schrijft Paulus het volgende aan de broers en zussen in Kolossen. Daarom houden ook wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen tot zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God. Dat is wat we mogen oprekenen wanneer we onze Vader bidden in de volle overtuiging van het teken dat ons gegeven is, dat opnieuw weer gesymboliseerd wordt in die maaltijd die we vieren vanmorgen. Amen.